Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op woensdag 7 augustus is in de leeftijd van 77 jaar overleden onze geliefde oud-predikant dominee J. Schipper. De Heere gedenke de achtergebleven familie en hij heilige deze roepstem aan ons aller hart. Veel herinneringen, gemeente, komen er ook boven als we denken aan het overlijden van onze geliefde oudherder en leraar. 8 jaar lang heeft hij hier in ons midden het woord mogen bedienen. En dat is niet zonder vrucht geweest. En ook in het pastorale werk heeft hij veel mogen betekenen voor de gemeente. En zo is hij nu afgelost van zijn aardse post. Vorige week mocht hij nog 2 keer voorgaan in de gemeente van Wierden-Adorp. En die laatste preek, die middagdienst, is nog terug te luisteren. Maar het laatste vers was het vers wat we zo dadelijk gaan zingen. Psalm 69, vers 14. Wat ook eindigt, daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En de Heere heeft dat, mogen we zo van harte geloven, voor onze broeder vervuld. Maar de Heere geven dat ook aan zijn kinderen en kleinkinderen. Maar de Heere geven dat ook aan ons. Want horen wij nu ook bij dat zaad van Gods knechten, bij de kinderen van Gods knechten, dat we ook verbonden zouden zijn. En verbonden aan dat woord wat hij heeft gebracht en ook anderen hebben gebracht. Dat is ook tot onderzoek. Wij gaan zingen nu in verband met het overlijden van dominee Schipper uit Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Psalm 69, vers 14. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, de versen 23 tot en met 31. Dus Handelingen 9, de versen 23 tot en met 31. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu uit Handelingen 9, vers 23 tot en met 31. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lage werd Saulus bekend, en ze bewaarden de poorten, beide desdaags en desnachts, opdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En vrijmoedig sprekende in de naam des Heeren Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders, dit verstaande, geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vreze des Heeren en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd.
Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Het zijn de drie versen van Psalm 133. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. gemeente, wij willen Gods woord prediken vanuit Handelingen 9, het 31ste vers. Handelingen 9, vers 31. Daar lezen we Gods woord, de gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd. Gods werk in de gemeenten na de bekering van Saulus. Gods werk in de gemeenten na de bekering van Saulus. Dat lezen we hier in dit vers. En dan lezen we Gods werk in, dan horen we iets van Gods werk in de opbouw van de gemeenten. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. De opbouw van de gemeenten, de wandel van de gemeenten en wandelend in de vreze des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes en de groei van de gemeenten werden vermenigvuldigd. Dus Gods werk in de gemeenten na Saulus bekering, de opbouw van de gemeenten, de wandel van de gemeenten en de groei van de gemeenten. We willen vanmorgen die geschiedenissen rondom de bekering van Saulus afsluiten. We hebben er zo met deze keer erbij dan 5 keer bij stilgestaan bij dat eerste gedeelte van Handelingen 9. De Heere, de Kurios, kwam in het leven van Saulus. Jongens en meisjes, toen werd die wrede wolf een gewillig lam, zo was het toch gebeurd daar op de weg naar Damascus. Stilgezet door de Heere, door de Kurios en ook verder onderwezen. Toen de discipel, Gods knecht Ananias in Damascus ook mocht daar bij Saulus kwam en hem de handen opgelegd heeft en hem verder onderwezen heeft en ook gedoopt heeft. En wat mocht Saulus gaan prediken? Die ene naam van Christus, ook in de synagogen van Damascus. Maar wat moest Saulus ook gaan leren, de lessen op de leerschool van Christus. Want als de Heere ons bekeert, dan moeten we ook de lessen gaan leren zoals Saulus die moest leren. Hè? Daar ging hij in die mand over de muur en in Jeruzalem werd hij gewantrouwd. En later moest hij gaan wachten daar in Tarsen wat de Heere verder zou doen in zijn leven. En zo moest hij de voetstappen van de Heere Jezus Christus drukken en gaan. En nu komen we dan aan het einde van dat gedeelte. Nu komt er als het ware nog een soort samenvatting. Eigenlijk is het een soort doorkijkje wat Lucas hier geeft. Hoe gaat het nu eigenlijk in de gemeenten? Nou, zegt Lucas, de gemeenten dan hadden vrede en werden gesticht. En ze wandelden in de vreze des Heren en in de vertroosting des Heiligen Geestes en ze werden vermenigvuldigd. Dan gaat Lucas vertellen over die wonderen van Gods werk daar in die gemeenten, in de omtrek. Dies vertelt men in ons land, dat versje kennen we wel jongens en meisjes, al de wonderen uwer hand. Nou dat doet Lucas hier. En dan is dat heel verrassend en ook verblijdend. Dat de Heere dan na de bekering van Saulus, als die vervolgingen ophouden, een tijd van vrede geeft. Maar dat de gemeenten ook mogen opgebouwd worden en ook mogen groeien. En dan gaat het ook naar ons hart toe. Want nu vraagt de Heere dat ook vanmorgen aan ons als gemeente. We bestaan 100 jaar. We hopen er over enkele weken bij stil te staan. Maar hoe is het nu in de gemeente van Schravenpolder? Maar we komen nog een stapje dichterbij. Wij zijn allemaal leden van de gemeente. En hoe is het nu persoonlijk in mijn hart en in mijn leven? Zijn die dingen er ook nu vanuit dit vers in ons hart en in mijn leven? We gaan eens kijken naar de opbouw van de gemeenten. Er staat, de gemeenten dan werden gesticht. De gemeenten dan. Eigenlijk is het een soort tussenvers. Lucas gaat hier in vers 31 even zo'n samenvatting geven. En dan gaat hij over, kijk maar, in vers 32 en zo verder, naar de geschiedenis van Petrus. Dus tussen de geschiedenis van Paulus, van Saulus, zijn bekering en wat daarna gebeurd is, en de geschiedenis van Petrus, ligt dit vers als een soort tussenvers. Dat doet Lucas wel vaker, hè? Even een overzicht geven. Hoe is het nu? Lucas 2 aan het einde, hè? Daar hebben we kort geleden ook bij stilgestaan. Dan zie je even, ja, hoe ging het dat nu in die eerste gemeente daar in Jeruzalem? En in Handelingen 4, dan gaat het er ook over, hè? Hoe ging het nu in die gemeente? En in Handelingen 5 en in Handelingen 6. En zo doet Lucas dat in de handelingen wel vaker. En hier ook, de gemeenten dan. En wat zou de Heer nu over onze gemeentes kunnen schrijven? Kunnen laten schrijven, hè? De Heilige Geest. Wat zou de Heer nu van ons zeggen? Hier, zo verblijdend, de gemeenten dan, staat er in het Grieks ecclesia. En ecclesia, dat heeft een Grieks woord in zich wat roepen betekent, bijeengeroepen, samengeroepen. Ja, een gemeente is een samengeroepen menigte. Wij zijn ook samengeroepen. Zo, rond 9:15, dan gaat die kerkklok luiden op de zondagmorgen en ook bij de andere diensten, dan luidt de klok. En dat betekent dat die klok ons oproept om samen te komen waar de gemeente is, waar de ecclesia is. En nu zijn er verschillende gemeenten, staat hier in het meervoud. Oude handschriften, onze verklaarders wijzen daarop, hebben het ook wel in het enkelvoud. Dat is eigenlijk een hele mooie gedachte. Dan staat er, de gemeente dan, door geheel Judea en Samaria, had vrede en werd gesticht. Want al die gemeenten zijn uiteindelijk onderdeel van die ene heilige, algemene, christelijke kerk. Want de Zoon van God vergadert door de hele wereld die ene kerk in die verschillende gemeenten. En nu gaat het erom, in die gemeenten heeft God zijn gemeente, zijn kerk. Dat heeft de Heer ook hier. In de gemeente zijn Gods kinderen. En die kinderen van God, die horen bij die algemene christelijke kerk. En iedere plaatselijke gemeente, waar natuurlijk die drie kenmerken van de ware kerk te vinden zijn, hè? De prediking van het woord, de zuivere prediking van het woord en de bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht. Dan mag je zeggen dat is een openbaringsvorm van die grote gemeente van de Heer. Van de Kurios, van de Heer Jezus Christus. De gemeenten en de gemeente dan, ze werd gesticht door geheel Judea en, wat staat er? Galilea en Samaria. Even kijken, Judea, waar ligt dat? Nou, kijk maar op een kaartje, zo rond Jeruzalem, dat gebied rondom Jeruzalem, Judea, daar zijn gemeenten gesticht, Judea. Nou, tijdens de omwandeling van de Heere Jezus, dan was er in Judea eigenlijk niet zoveel van te merken, maar nu mogen er rondom Jeruzalem gemeenten zijn. Nu heeft de Heere Jezus Christus ook vanuit de hemel gemeenten gesticht door geheel Judea en Galilea. Ja, dat was de plaats waar de Heere Jezus natuurlijk omgewandeld heeft en voor het eerst gepreekt heeft en wonderen heeft gedaan. Daar zijn gemeenten en zelfs in Samaria. En jongens en meisjes, dan denken jullie misschien ook wel aan die Samaritaanse vrouw. En toen kwamen daar in dat dorpje Sichar veel van die Samaritanen tot bekering. Maar nu zijn er nog meer gemeenten ook in Samaria gesticht. En hoe groot of hoe klein ze geweest zijn, dat schrijft Lucas hier niet bij. Maar in ieder geval, er waren gemeenten, er waren groepen mensen die bij elkaar kwamen. Want zij waren daar vergaderd rondom het woord. En de Heere had leden van die algemene christelijke kerk, van Gods gemeente in al die plaatsen, door geheel Judea en Galilea en Samaria. Ja, je leest ook in Handelingen 8 van Samaria, waar Filippus kwam om dat woord te prediken, de evangelist. En de gemeenten dan. Ja, gemeente, zo zijn we bij elkaar geroepen. Een samengeroepen gemeente. Dat geldt ook zo hier van onze gemeente. Dan mag de gemeente al 100 jaar samenkomen. Mensen. Hoeveel mensen zijn al geen lid geweest van onze gemeente in die 100 jaar en nog? Zijn er honderden bij elkaar geweest als we denken ook aan de mensen die in die 100 jaar tot de gemeente hebben behoord en weggegaan zijn of overleden zijn. En zo roept de Heere ons nog steeds samen. Dus die kerkklok die luidt, gemeente, dat is eigenlijk zo'n teken van dat de Heere nog samen wil roepen. Maar dat is er ook een teken van dat de Heere nog wil werken. En het is ook een aansporing om dan naar de kerk te gaan, om dan daar te komen waar die gemeente samengeroepen wordt, die ecclesia. Het allerbelangrijkste is dat we lid mogen zijn van de algemene christelijke kerk. Want nu heeft de Heere nog meer gemeenten in Nederland, in deze wereld, dan onze gemeente natuurlijk. Maar daar waar die 3 kenmerken zijn die ik net genoemd heb, daar mag je zeggen, daar wil de Heere zijn kerk bouwen. Daar wil de Heere zijn gemeente vergaderen door de hele wereld. En nu is het allerbelangrijkste dat jij, dat u, dat ik een lid mag zijn van die algemene christelijke kerk. Waar de Zoon van God uit dat gehele menselijk geslacht zich een gemeente vergadert en dat ik daarvan dan mag zijn, een levend lid, om dat ook eeuwig te mogen blijven. En wat staat er nu van die gemeente? Ze hadden vrede. Ze hadden vrede. En nu is dat woord vrede vaak in de Bijbel een woord dat de allesomvattende vrede, ja, wil inhouden, ja, de vrede met God en de vrede met elkaar. Maar hier is het vooral in dit verband van deze tekst de vrede, de rust, tegenover de vervolgingen die er eerder waren. Tegenover vooral die vervolging van Saulus van Tarsen. O kijk, zegt Lucas, zie dat nu eens. Saulus blazende nog dreiging en moord, een wrede wolf, hij wordt een lam. Hij moet de voetstappen van de Heere Jezus gaan drukken. En die erge vervolger, die is nu een volgeling geworden. En nu is die vervolging opgehouden en de gemeenten hadden vrede. Want de ziel van de vervolging, Saulus, is weggevallen als vervolger. Hij is nu juist een volgeling van de Heere Jezus geworden. En wat hebben we de vorige keer toen we uit Handelingen 9 gepreekt hebben gehoord? Dat de discipelen, dat de Griekse Joden in Jeruzalem Saulus probeerden te doden. En toen is Saulus door de broeders naar Caesarea gebracht en vervolgens is hij naar Tarsen gereisd. En je zou zeggen, die onrust die er was rondom Saulus in Jeruzalem, die is nu ook gestild. Daar wijst Calvijn op in zijn verklaring. En zo mag er vrede komen in de gemeente. En nu is er nog iets wat ik las bij een verklaarder. In die tijd had je keizer Caligula. En wat wilde die keizer? Dat was een hele wrede keizer. Hij wilde ook een hoogmoedige keizer. Hij wilde een borstbeeld van zichzelf in de tempel in Jeruzalem laten plaatsen. En je begrijpt, dat heeft de grote woede van de Joden opgewekt. En toen stuurde de keizer Caligula een grote troepenmacht naar Judea. En zo werd de aandacht eigenlijk afgeleid van de gemeente. En konden de gemeenten in rust vergaderen. Het is wel een tijdelijke rust geweest. Want we weten, Handelingen 12, dat er weer nieuwe vervolgingen komen. Dan lees je over Herodes die zijn handen slaat aan de apostelen. Maar hier is het een tijd van rust. Hier mag het opgebouwd worden. Je zou kunnen zeggen, zoals het in de tijd na de Tweede Wereldoorlog was. Een tijd van oorlog was er geweest. En dan kwam er weer een tijd waarin er huizen werden gebouwd en wegen werden aangelegd en akkers ingezaaid en gezinnen gesticht. Nou, zo was het nu hier ook. De gemeenten hadden vrede. Een periode van vrede. En dan weer een periode van vervolging. En zo wisselt zich dat af in Gods kerk. En zo wisselt zich dat af ook bij Gods kinderen. Dan zijn er perioden van rust, maar ook weer perioden van strijd. Maar, zegt Calvijn, om nu in de vrede en in de oorlog ons maar te beijveren om de kroon der overwinning te behalen. Ze werden gesticht. Kijk eens even naar dat woord hier in de tekst. Die gemeenten, ecclesia, die werden samengeroepen, ze werden gesticht. Staat er in het Grieks een woord dat wil eigenlijk zeggen ze werden opgebouwd. Dat woord dat heeft te maken met het bouwen van een huis. En wat ga je nu doen als je een huis gaat bouwen, kinderen? Wat gebeurt er dan eerst? Nou, dan wordt er eerst een fundament gelegd. Hè? Wordt er eerst gegraven, geheid, gegraven. En dan pas kan dat huis gebouwd worden. En nu gaat het hier over het bouwen van Gods kerk, van Gods gemeente. Dan wordt dat woord wel vaker gebruikt in het Nieuwe Testament. Paulus zegt in de gemeente, tot de gemeente van Korinthe, alle dingen stichten niet. En in Efeze 4 heeft hij het over de opbouwing van de gemeente in de liefde en de groei. En in de Kolossenzenbrief zegt hij, geworteld en opgebouwd in hem, in de Heere Jezus Christus. En Judas de apostel zegt in zijn brief, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof. Dat is die opbouw. En dat bouwen, dat heeft te maken met het fundament. Dus ze werden gesticht, je zou ook kunnen zeggen, ze werden op het fundament gezet. En dan mag je ook denken aan die gelijkenis. Die gelijkenis van die wijze en die dwaze bouwer. Daar kom je dat woord ook in tegen. We weten dat wel, hè? Matthäus 7, die gelijkenis als de Heere Jezus spreekt aan het einde van de bergrede over die twee bouwers. Die ene bouwer zonder goed fundament, een dwaze bouwer. En die wijze bouwer met dat goede fundament, op die steenrots was dat huis gegrond. En zo wordt hier de kerk gebouwd op het fundament. En wat is nu het fundament? Dat is het fundament van de apostelen en van de profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Die gemeenten die worden gebouwd op Christus. Ze werden gesticht. Ze werden gebouwd op de leer van de apostelen, hè? Die apostelen gingen prediken. En die apostelen die hebben gepredikt die ene naam die er onder de hemel is gegeven. En ze werden gesticht. Ze werden op het fundament gebouwd. Dat deed de Heer. Het staat hier in de passieve vorm. Een van de verklaarders zegt een goddelijke passieve vorm. Dat wil zeggen, zij deden dat zelf niet. Die gemeenten die bouwden zichzelf niet op. Nee, ze werden gesticht, ze werden gebouwd, ze werden opgebouwd. En het woord wil ook zeggen, het werd de vorm van het Griekse werkwoord wil ook zeggen, dat ging onophoudelijk door. Ze werden opgebouwd, opgebouwd worden, de gesticht worden, de O gemeente, dan mag ik u toch prediken dat ene fundament van die kerk, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de Petra. We hebben het vorige week zondagavond nog gelezen uit Matthäus 16. Als dan de Heere Jezus tot Petrus zegt, en gij zijt Petra. En op deze Petra, op dat fundament, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar dat fundament in het leven, dat moet ook alleen Christus zijn. En daarom moet dat fundament gepredikt worden, zoals dat toen in de tijd van Lucas gebeurde, zo moet dat ook nu gebeuren en dan gebeurt dat ook. Paulus die zegt, en dan Paulus zegt in 1 Korinthe 3, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Wij moeten op het fundament gelegd worden. Wij moeten op Christus gefundeerd worden. Weet je wat dat betekent? Dan moet ik van mijn eigen grond af. Dan moet ik van mijn eigen fundamenten afgestoten worden. En dan moet ik op Christus geplaatst worden. En dat gebeurt nu daar waar de Heere de prediking zendt van die ene naam die er onder de hemel gegeven is. En dan moet je zo bij de voorbereiding van de preek, en als dan dat bericht van het sterven van dominee Schipper komt, ook in de achterliggende, kwam in de achterliggende week, toch ook denken, ja, als we dan zo bezig waren met deze preek, en ook over dat stichten en dat bouwen, wat heeft hij dat ook mogen doen in de gemeente van Schravenpolder, naast al Gods knechten die hier ook geweest zijn, en ook tussendoor, in de vakante perioden. En ook de ambtsdragers die de gemeente hebben voorgegaan, zijn voorgegaan. Gebouwd, dat is toch de begeerte geweest, ook van dominee Schipper, om dat te doen. Om dat ene fundament aan te wijzen en aan te prijzen. Daar is echt geen preek voorbij gegaan. Of hij heeft gewezen dat er maar één fundament houdbaar is voor de eeuwigheid. Jezus Christus. En die gekruisigd. En zo was hij ook naar Schravenpolder gekomen met die opdracht. Dat weet u zich nog wel te herinneren die erbij waren. Jozef leeft nog, dat was zijn intredetekst. En zo heeft hij op die meerdere van Jozef op Christus mogen wijzen. Iedere keer de prediking van het woord. Maar ook in de huizen als hij kwam op de bezoeken, dan is dat toch aan het hart gelegd. En geliefde gemeente, die boodschap is niet anders. Hè? Want die boodschap, ja, dat is de jaren doorgebleven. En die boodschap mag er nog zijn. En toen de Heere me naar Schravenpolder stuurde, weet ik nog in dat jaar wat daar aan vooraf ging, dat de Heere ja, zo bepaalde bij Johannes 4, waar dan staat dat, ja, dat er die ene arbeider is en die andere arbeider. En dat je dan uit moest gaan tot hetgeen wat een ander had bearbeid. Een ander is het die zaait, een ander die maait. En toen liet de Heere me zien, nu hebben er daar op die akker van Schravenpolder al heel wat arbeiders gewerkt. En ze hebben dan gezaaid en nu mag je tot die arbeid ingaan. Je doet dat niet alleen, maar je doet dat in verbondenheid met de voorgangers die er al geweest zijn. En samen mag je dan als Gods medearbeiders bouwen op datzelfde fundament. Nou gemeente, dan komt er zomaar een lijn vanuit de tekst naar onze gemeente toe. Hè? Zijn wij nu al gebouwd op dat fundament? Want het is groot als je lid of dooplid mag zijn van de gemeente. En dat je erbij mag horen bij de gemeente of bij een andere gemeente. Maar ben je nu al lid van die algemene christelijke kerk? Hè? Is mijn levenshuis gegrond op de rotssteen Christus? Want als dat huis van mij niet op de rotssteen Christus staat, dan spoelt het straks weg in die grote storm. Denk maar aan die dwaze en ook aan die wijze bouwer, dat grote verschil. En als je nu op dat fundament gebouwd moet worden, dan moet je komen onder de prediking waarop dat fundament gebouwd wordt. En waar dat fundament, waar Christus aangewezen wordt. En gemeente, dat wordt nog in alle gebrek toch ook onder ons nog gedaan. Kom dan trouw naar de gemeente. Als die klokken luiden, dan moet je er zijn onder de prediking van het woord en onder het lezen van het gepredikte woord. Waar dat ene fundament wordt gepredikt. Ze werden gesticht, de opbouw van de gemeente. Het verbonden zijn aan dat fundament, Jezus Christus, om nu van al mijn fundamenten afgehaald te worden. Dat is een les. Kinderen des Heren, dat is een les. Dat is een levensles om in Jezus Christus alles te mogen vinden. We gaan het naar het tweede punt. De wandel van de gemeente. En wandelende in de vreze des Heren. En in de vertroosting des Heiligen Geestes. Dus die gemeenten die werden gesticht, die werden gebouwd op het fundament en ze wandelden in de vreze des Heren. En in de vertroosting van de Heilige Geest. Eerst maar eens iets over de vreze des Heren. De wandel. De wandel, wandelende in de vreze des Heren. Wandelen, dat doe je voor je plezier, toch? Misschien heb je in deze tijd wel een grote wandeling gemaakt. Een boswandeling of een strandwandeling of een bergwandeling, dat kan. Waarom doe je dat? Ja, omdat je dat graag wil. Dat doe je misschien wel voor je ontspanning. Maar nu heel eerbiedig. Nu gaat het over het wandelen in de vreze des Heren. En dit wandelen, dat is ook niet iets omdat je dat moet, maar omdat je dat wil. Weet je waarom? Omdat als de Heere je bekeert, je wil wandelen in de vreze des Heren. Dan wil je in de weg, in het spoor van de Heere gaan. En dan staat hier ook weer wandelende, dat wil zeggen dat bleven ze steeds maar doen. Wandelende in de vreze des Heren. Dat is zo'n prachtige uitdrukking uit de Bijbel. Je hoort hem vaak, hè? De vreze des Heren. Des Heren vreze is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat, bijvoorbeeld. Het wordt ook heel dikwijls in het Oude Testament gebruikt. Als je de Bijbel leest, dan kom je dat woord vreze of vreze des Heren nogal eens tegen. Ik noem een paar voorbeelden. Uit het boek Job, daar zegt Job: maar tot de mens heeft hij gezegd, zie, de vreze des Heren is de wijsheid. En van het kwade te wijken is het verstand. Psalmen. Ik haalde het eigenlijk net al aan, Psalm 19, dan zegt David: de vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. En Salomo in Spreuken 19 zegt: de vreze des Heren is ten leven. Allemaal heel positief over de vreze des Heren. Ik noem ook nog even een paar voorbeelden van mensen. Obadja in de tijd van koning Achab. Wat zegt hij? Ik, uw knecht, vrees de Heere van mijn jonkheid af. Horen jullie het, kinderen? Horen jullie het, jongeren? Ik vrees de Heere van mijn jonkheid af, vanaf dat ik klein was. Dus kleine kinderen, jonge mensen, kunnen en zullen ook de Heere vrezen. Maar dat moet wel gebeuren. De Heere die heeft ook jonge mensen in zijn dienst. En er is geen betere dienst dan de dienst van de Heere. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat zingen we in Psalm 25 nogal vaak, hè? Het allerhoogst en eeuwig goed. Nou, dat mogen die mensen doen, wandelende in de vreze des Heren. Jozefat, die zegt bijvoorbeeld tegen zijn volk en tegen de priesters: doet alzo in de vreze des Heren met getrouwheid en met een volkomen hart. Dus overal waar dat woord vreze des Heren of dat begrip voorkomt, is dat heel positief ingekomen. gekleurd als het ware. Dat is eigenlijk het beste leven wat er is, mensen. De Heere vrezen, dat is in het spoor, in de weg van de Heere gaan en in de weg van zijn geboden. En wat heb je daar nu voor nodig? Daar heb je een nieuw hart voor nodig. Daar heb je het werk van de Heilige Geest voor nodig, want dat werk van de Heilige Geest, dat is hier verborgen in Handelingen 9 vers 31, hè. Want dat werden gesticht, die opbouw van de gemeenten en die wandel van de gemeenten, dat is niet uit de kracht van die gemeenten zelf. Maar omdat de Heere zelf, de Kyrios, de Heere Jezus en ook de Heilige Geest, dat werkt in het hart van die mensen. Dat is het leven van de dankbaarheid. Dat is het leven van de bekering. We gaan daar vanavond nog wel meer over horen uit zondag 32. En in het Nieuwe Testament, dan lees je ook steeds over de vrezen des Heren, de heiligmaking in de vrezen Gods. Elkander onderdanig zijn in de vrezen Gods. Petrus zegt, wandelt in vrezen de tijd uw inwoning. En nu mogen die mensen wandelen in de vrezen des Heren. Dat is een wonder. Je zou zeggen, nu hebben ze toch rust. Saulus is niet meer de vervolger. En er is geen onrust richting de gemeente, maar er is rust. En je zou zeggen, nu kunnen we eens rustig de armen over elkaar doen en nu kunnen we eens rustig wat uitrusten. Maar nu gaat het hier juist dat ze wandelen in de vrezen des Heren. Calvijn zegt, hoe meer de vijanden ons met rust laten, des te ijveriger moeten wij onze harten erop zetten om toe te nemen in Gods zaligheid. Het is vaak anders, hè? Een tijd van rust is vaak een tijd van verslapping. Ik hoop niet dat het zo in onze vakantietijd is, hè? Dat je zegt, nou ja, nu hebben we eventjes rust en nu hoef ik ook niet zoveel meer in de Bijbel te lezen deze dag. Dat doe ik straks wel weer eens na de vakantie. En naar de kerk, ach, dat hoeft toch eigenlijk ook maar één keer, of we kunnen ook wel een keer een zondag overslaan, nee. Dat is geen best teken. Dat betekent dat we nog niet wandelen in de vrezen des Heren, gemeente. Dat is een tijd van rust, vaak een tijd van verslapping. Toen Lot voorspoed kreeg, ja, toen verachterde hij in de genade. Toen had hij het wel naar zijn zin in Sodom. En toen David rust had van zijn vijanden en zomaar wat liep te niksen, zou je kunnen zeggen, op zijn dak van zijn huis, toen viel hij in de zonde met die vrouw. Nou, dus dan is een tijd van voorspoed en van rust niet altijd positief, maar hier wel, de vrezen des Heren. Wat is dat nu eigenlijk, de vrezen des Heren? Nou, dat is niet bang zijn voor de Heren. Dat betekent dat niet, vrees, bangheid of zo. Nee, dat betekent de Heren hoogachten. Hoge gedachten van de Heren hebben, hem eren. De hoogste plaats krijgt hij dan in je leven. En dat is ook buigen onder de Heer en ook steeds dieper buigen. Het is ook wandelen met de Heere, dicht bij de Heere zijn. En bij alles vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Saulus, die leerde de Heere vrezen. En Petrus en die andere apostelen en hier heel veel mensen in die gemeenten, die mochten de Heere vrezen. Dan heb je liefde tot de Heere en tot alles wat van de Heere is, gemeente. Zijn naam heb je lief en zijn woord, de Bijbel, heb je lief. En zijn volk heb je lief en zijn knechten en zijn inzettingen. En zo was het nu in Judea en in Galilea en in Samaria. En weet je, de Heere vrezen, dat is ook bang zijn. Nee, niet voor God, maar bang zijn voor de zonde. Bang zijn voor de zonde. Nou, leg je hart er eens naast. Hoe is het nu in je hart? In jouw hart, in uw hart, in mijn hart. Is er nu dat vrezen van de Heere, dat hoogachten van de Heere, buigen onder de Heere, wandelen met de Heere, maar ook bang zijn voor de zonde, of ben je daar helemaal niet bang voor? Doe je de zonde graag? Doe je de zonde eigenlijk zomaar heel makkelijk en ben je ook nooit eens bang voor je eigen boze hart? Dat is geen best teken, dat is geen teken van de vrezen des Heren. Leg je leven er eens naast. En kinderen des Heren, wandel voor mijn aangezicht, zegt de Heere tegen Abraham, en wees oprecht. Wandel nu ook in de vrezen, de tijd uw inwoning. Misschien is het wat rustig in uw leven op dit moment. Neem dan toe in Gods zaligheid, zegt Calvijn. En hoe kan dat nu? Moet ik dan zeggen, zet je schouders er eens onder en doe dan dit en doe dan dat. Lees die tekst nu nog eens een keer. Ze werden gesticht en wandelende in de vrezen des Heren. Dus dat bouwen op dat fundament, dat verbonden zijn aan Christus, dat geeft alleen een wandel in de vrezen des Heren. Dat hoop ik vanavond nog wel wat uit te werken aan de hand van zondag 32. Maar dat is het geheim. Ze werden gesticht, gebouwd op dat fundament Christus, en zo wandelden ze in de vrezen des Heren. En dat is zo'n rijke gedachte, en in de vertroosting des Heiligen Geestes. Want nu mochten die mensen, gemeente, heel dicht bij de Heren leven. En nu mochten ze ook veel vertroosting van de Heilige Geest ontvangen. Paraklesis staat er dan in het Grieks. En paraklesis, dat betekent vertroosten of bijstaan. En ook wel onderwijzen of vermanen. De parakletos, dat is iemand die erbij geroepen wordt voor hulp, hè, of voor troost, of voor bijstand, of voor onderwijs. En zo worden ze vertroost en onderwezen door de Heilige Geest. Die mensen mochten dicht leven bij de Vader, en bij de Zoon, en bij de Heilige Geest. Want als we slordig leven, dan wijkt de Heilige Geest, dan wordt de Heilige Geest bedroefd. Maar als we nu dicht bij de Heere mogen leven in dat Godvrezende leven, dan is de Geest nabij. Dan is die trooster en die leidsman er zo dichtbij. Om te troosten, om te sterken, om te ondersteunen, om te onderwijzen. Ja, ook om terecht te wijzen. Ook om te vermanen. Ook om te zeggen, dit is niet de goede weg. Maar wat is die trooster dan nabij? Dan zegt Paulus, God die de nederigen vertroost. O, dan is het God die er door zijn geest bij is. En die geest die wordt te hulp geroepen in het leven. En hoe kan dat nu? En hoe gebeurt dat nu? Lees nog een keer de tekst. De gemeenten werden gesticht. Ze werden op dat fundament gebouwd. Ze werden aan Christus verbonden. En zo aan Christus verbonden wandelden ze in de vrezen des Heren, maar ook in de vertroosting van de Heilige Geest. Want dan gaat die Geest, die Heilige Geest, troosten vanuit Christus. Dan zegt Johannes, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. En dan zal hij ook troosten met Christus, want die zal mij verheerlijken. En wat is het dan in Judea en in Galilea en in Samaria? Wat is dan een rijke tijd? Dan mogen die mensen ook persoonlijk, ja, op dat vanuit dat fundament wandelen in de vrezen des Heren. En dan mogen ze ook wandelen in die vertroostingen des Heiligen Geestes. Dan gaat die Geest het hen toefluisteren. Dat ze deel hebben aan dat werk van de Heere Jezus Christus. Ja, dan krijgt Christus een al grotere plaats in het leven van die mensen daar in Judea en Galilea en Samaria. Kinderlijke vrezen geeft meer kinderlijke vertroosting. Dan is die Geest der waarheid die leidt in de waarheid. En dan is het die Geest van Christus die troost met Christus. En die onderwijst over Christus. Gemeente, aan het einde van ons tweede punt, hoe is het nu? We hebben net gezongen, hè? Begin van de dienst, Psalm 69, vers 14. Zij die zijn naam beminnen, die zullen daar wonen. Dat betekent, degenen die de Heere lief hebben, die zullen straks daar mogen zijn, waar al Gods kinderen zijn. In de eeuwigheid bij God. En dan zien we op deze zondag, gemeente van Schravenpolder, onze geliefde oudherder en leraar met jaloersheid na. Vorige week zondagmiddag was hij aan het preken in Wierden-Adorp. En zo dat laatste punt van die preek over Jesaja 49, u moet het nog maar eens naluisteren. Dan ging het over Sion, hè? De Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Maar dan zegt de Heere, nee, uw muren zijn steeds voor mij. En dan zo aan het einde van dat derde punt van die preek, dan gaat de dominee wijzen op Christus. En dan zegt hij, ja, die was nu echt verlaten van God en vergeten. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar om nu Gods volk eeuwig bij zich te hebben. Toen was die laatste zin, daarom zullen ze eeuwig bij de Heere zijn. Dat is de laatste zin van zijn preek. En toen wist hij niet dat hij al zo dicht bij dat moment was. Dat hij nu voor eeuwig bij de Heere mag zijn. Maar om nu eeuwig bij de Heere te mogen zijn, gemeente, dan moet je de Heere hier lief hebben gekregen. En daarom zijn we vandaag nog in de kerk. Jongens, meisjes, jongeren, mensen, gemeenteleden, thuis ook. Opdat we de Heere zouden mogen kennen. En zouden mogen lief hebben. En dat we op dat fundament gebouwd zouden mogen worden. Om dan straks eeuwig bij hem te mogen wonen. Wat een gelukkige gemeente. Hè? We gaan ervan zingen. Psalm, nee, het gebed des Heren, vers 9. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de Heer. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt. Die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Gebed des Heren, vers 9. Gods werk in de gemeenten na de bekering van Saulus, dus in die rustperiode. De opbouw van de gemeenten werden gesticht, gebouwd op het fundament. De wandel van de gemeenten in de vreze des Heren en in de vertroosting des Heiligen Geestes. En nu de groei van de gemeenten. Want zo, zegt Lucas, werden ze vermenigvuldigd. Dat is het laatste wat Lucas zegt. Kijk nu eens even mee, zegt de arts Lucas. Wat gebeurt er nu na de bekering van Saulus? Die gemeenten die worden gesticht en die mogen wandelen in de vreze des Heren, maar ze worden ook vermenigvuldigd. Ze groeien. Want dat wil het Griekse woord eigenlijk zeggen. Vermenigvuldigen, vermeerderen. Je leest het wel meer in de Handelingen. Het getal van de discipelen vermenigvuldigde in hoofdstuk 6. En het woord Gods wies groeide en vermenigvuldigde, hoofdstuk 12. En ga maar verder lezen wat Lucas dan gaat vertellen over Petrus die in Joppe komt, in Lida komt. He, daar wordt Eneas genezen en later Dorcas opgewekt in Joppe. En dan lees je daar in Lida, vers 35 en in Joppe, vers 42. Dan lees je dat daar die gemeenten uitgebreid worden. Ze worden vermenigvuldigd. En dan zegt Calvijn, degenen die vroeger verre van de kerk waren, ze voegen zich nu bij de kerk. Dat houdt ons ook een spiegel voor. Hoeveel zijn er nu al van buiten de kerk in de kerk gekomen in die 100 jaar in Schravenpolder? Gelukkig gebeurt het wel eens, hè, dat iemand die van buiten de kerk door omstandigheden, misschien huwelijk of werk, iets anders, die is bij de kerk gekomen, maar dat zijn er geen honderden. Hoe komt dat? Werden vermenigvuldigd, hier komen ze wel, ook van buiten de kerk, daar gaat zoveel van uit, hè, van die mensen. En Calvijn zegt, maar de lidmaten zelf, de leden van de kerk, die waren lidmaten, die nemen toe in Gods zaligheid en in andere deugden. Dus het is niet alleen een groei, je zou kunnen zeggen, in de breedte, dat er meer mensen bij komen bij die gemeenten, maar het is ook een groei in de diepte, dat er ook dat verdiepende werk van de Heilige Geest is in mensenharten, dat het niet aan de oppervlakte blijft, maar dat waar de Heilige Geest werkte in het leven van die mensen ook ging doorwerken. En af ging brengen van al hun fundamenten en ook er meer godskennis en zelfkennis, maar ook Christuskennis kwam. Zo was het in die gemeenten van Judea, Galilea en Samaria. En dan kan dat in een tijd van vervolging gebeuren, dat daar die gemeenten vermenigvuldigd worden. En dat kan ook in een tijd van rust, zie hier. En dan kijk ik nog even naar de kinderen, vermenigvuldigen. Dat gaat snel, hè? Het is nu even vakantie, maar dan ga je straks weer naar school en dan ga je leren rekenen. En als je leert rekenen, dan gaat het eerst rekenen met de plus- en de minsommen. 10 plus 10, dat is 20. En nog een keer 10 erbij plus 10, dat is 30. Maar nu krijg je keersommen. Dat zijn sommen die vermenigvuldigen. 10 keer 10, dat is al 100. En 100 keer 10, dat is al 1000. Dus 10 plus 10 plus 10, dan heb je 30. En 10 keer 10 keer 10, dan heb je 1000. En nu zegt Lucas, nu gaan die gemeenten heel snel groeien, ze vermenigvuldigen. Het getal vermenigvuldigt. En dan doet de Heere dat, want dan staat er, ze werden vermenigvuldigd. Dat doet de Heere in de hemel. En dan mag de Heere Jezus Christus vanuit de hemel de uitbreiding van zijn kerk aanschouwen als loon van zijn middelaarsarbeid. Ze werden vermenigvuldigd. Dat was niet van zichzelf, dat was nu de genadekracht van de Heilige Geest. Wat hebben we een paar maanden geleden gehoord vanuit Handelingen 2? Dat de Heere dagelijks deed tot de gemeente die zalig werden. Nou, dat doet de Heere hier ook. Hij doet er zelf toe. En dat is ook door het werk van de Heilige Geest. Er zijn verklaarders die het vorige zinsdeel met het laatste verbinden. Dan staat er, en door de vertroosting des Heiligen Geestes, door de bijstand van de Heilige Geest, werden ze vermenigvuldigd. Nou, dat is zeker waar. Het was door het werk van Gods Geest dat ze vermenigvuldigd werden. Door het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest kwam daar een gemeente en groeiden die gemeenten. En dan ziet de vorm van het werkwoord ook weer op een voortdurende handeling, een voortgaande handeling. Ze werden vermenigvuldigd en de Heere zorgde voor die groei. En hij bleef daarvoor zorgen. En het was niet alleen die genadekracht van de Heilige Geest. Ja, dat allereerst en allermeest natuurlijk. Maar door het werk van God de Heilige Geest ook de werfkracht in de gemeente. Er ging zoveel van die gemeenten uit, van het leven van die mensen, dat anderen voor de dienst van koning Jezus werden gewonnen. En dan ben ik eigenlijk ook alweer bij de stof van vanavond, zondag 32. Dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Die stoffen vandaag die passen nogal bij elkaar, dat begrijpt u. En dan zijn het niet zomaar wat praatchristenen of wat oppervlakkige christenen die wat over... ja, de dingen lopen te praten, maar die mensen leefden in een eenvoudig leven, dicht bij de Heere. Dat zei dominee Schipper trouwens vorige week ook nog in die preek of in zijn gebed, dat we maar een eenvoudig leven mochten hebben, dicht bij de Heere. Nou, dat was bij die mensen hier. En zo werden ze vermenigvuldigd. En dat maakte anderen zo jaloers. Ze zeiden, tjoh, bij die gemeente zouden we ook wel willen horen. En zo maakte die wandel van die mensen jaloers op het geluk van Gods kinderen. En als je nu heilig leeft... Ik las dat in een preek van dominee Lamijn over deze tekst. Hij zegt... Wanneer de kerk toeneemt in heiligheid, groeit ze ook naar buiten. Dan moeten we maar vragen of we dicht bij de Heere mogen leven. Ook Gods kinderen. Niet met alles van de wereld mee. Maar toenemen in heiligheid. En dan groeit ze ook naar buiten, ontwaak noordenwind, kom zuidenwind en doorwaai de hof van de gemeenten en de gemeente. En mag die gemeente van Christus groeien. Mag die heilige kerk, die algemene christelijke kerk, groeien ook in ons midden. Eigenlijk is het een woord gemeente. Wat ook wel gesteld zou mogen worden, of ja, een tekst op, die behandeld zou kunnen worden bij de kerkvisitatie. Dat zijn eigenlijk vragen, hè. Dan wordt het ook gevraagd, hè. Hoe is het nou eigenlijk met de opbouw? Wordt de gemeente gesticht? Wordt de gemeente wel gebouwd op het goede fundament? En hoe is het nu in de wandel, hè? In de gemeente met de wandel, is dat nu in de vreze des Heren? En in de vertroosting van de Heilige Geest. Mag er ook groei zijn in de breedte. Mag er groei zijn in de diepte. Maar gemeente, dit zijn eigenlijk ook vragen voor huisbezoek. Dan mag het ook eerlijk aan u en aan jou en aan mij gevraagd worden. Heb je nu een grond voor de eeuwigheid? Als het nu over die stichting gaat, reis je nu al getroost naar de eeuwigheid? Ben je al verbonden aan het fundament Christus? Hoe is je leven? Wat is er nu te zien aan jouw leven, aan mijn leven, aan uw leven? Is er iets van die vreze des Heren en die vertroosting van de Heilige Geest? Is er ook opwas als u genade mag kennen? Een opwas in de genade en in de kennis van onze Here en zaligmaker, de grote Kyrios. Dan zijn we aan het einde van de preek gekomen. En aan het einde van dit woord van Lucas. En wat zou nu op deze vragen uw en jou ons antwoord zijn? Amen. Laten we eindigen met gebed. Heer, mogen we met die vragen vanuit de tekst ook naar huis gaan. Het gaat niet over anderen, maar het gaat over ons, zo heel persoonlijk. Of ik nu gebouwd mag zijn op dat fundament. Of in mijn leven nu iets mag zijn van die tere vrezen des Heren. En van die vertroosting van de geest en die leiding. Of er nu ook die opwas mag zijn bij uw kinderen in dat allerheiligst geloof. Heren, wat een rijke tijd was dat na Pinksteren. Zou u met diezelfde geest ook in onze tijd, in ons midden, nog rijk willen wonen en werken? Gaat u met ons van hier, brengt u vanmiddag en vanavond nog een keer samen onder uw woord, help onze ambtsbroeder in de leesdienst en ons in de klassisgemeente. En ook vanavond, Heren, dat we dan onder uw woord mogen terugkeren. En zo een en andermaal uw woord nog mogen hebben en overdenken. Ja, maar bovenal, Heren, dat het mag ingaan in onze harten en dat het zijn vrucht mag hebben in de diepte. Help ons en hoor ons en vergeef ons om Jezus wil. Amen. Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. We zingen Psalm 75, vers 1. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.